Het komende antichristelijke rijk. Dat is het onderwerp dat is aangekondigd. En de woordkeus is niet voor niets. Want het gaat inderdaad om een rijk. Dat wil zeggen, wat wij geneigd zijn te noemen een wereldrijk. Al is dat toch een beetje een twijfelachtige uitdrukking. Maar in elk geval, de Bijbel spreekt over een rijk met een koning enzovoorts, dat in wezen antichristelijk is. Bovendien een rijk dat in hoge mate bestaat in de dagen van, en niet maar voor, de wederkomst van Christus. Het is het komende antichristelijke rijk, want er zit natuurlijk toch een kern van waarheid in de opvatting dat dat antichristelijke rijk al lang bestaat. Maar dat neemt niet weg dat het in bijzonder een rijk is dat in de toekomst zou openbaar worden, want dat is de Bijbelse uitdrukking daar dan voor. Voor zover het bestaat, bestaat het in het verborgene, heet dat. Maar het zal in het openbaar bestaan. En inderdaad, niet alleen zal het ooit komen, maar het is komende. En vandaar het komende antichristelijke rijk. Het is bezig zich te ontwikkelen en dat is niet sinds gisteren of eergisteren, mocht u dat denken. Maar het is al tientallen jaren het geval. Al bijna 100 jaar eigenlijk. Afhankelijk van waaraf je begint te tellen of te rekenen. Maar wij zullen het over die dingen hebben. Ik moet me meteen bovendien aan het begin van de dag excuseren. Want het is een onderwerp dat een zeer groot deel van de Bijbelse profetieën beslaat. Dat betekent dat we het niet uitgebreid tot in de details kunnen bespreken. Ik kan alleen een wat algemene inleiding houden die gericht is op de belangrijkste kenmerken van dat rijk. En dan ook zit er nog altijd aan vast. Ik vind het altijd ook wat storend, maar er zit toch altijd aan vast dat ik dingen moet beklemtonen die bepaald niet algemeen bekend zijn. Dat maakt het voor mij altijd wat lastig, maar niettemin, wij zullen het erover hebben vandaag. In de eerste plaats over het begrip antichrist, want een van de grote problemen bij de bespreking van dit onderwerp zit hem in de definitie, als dat een goede woord is, van het begrip antichrist. Het is voor velen een verrassing te vernemen dat het hele woord antichrist in de profetische boeken of hoofdstukken van de Bijbel zelfs helemaal niet voorkomt. Terwijl het bij ons op de lippen bestorven ligt. Het woord antichrist wekt allerlei gevoelens op, zal ik maar zeggen. Vooral ook afweer enzovoorts. Maar in de profetieën komen we het niet tegen. Het is een specifieke uitdrukking van de apostel Johannes, die er ook een eigen woordkeus sowieso op nahoudt in de Bijbel. Hetgeen, die geschriften van Johannes toch op een of andere wijze bijzonder interessant maakt. Dat is in de Johannesbrieven, de brieven van Johannes. En het is te meer opmerkelijk daar Johannes ook geacht wordt de schrijver te zijn van het boek Openbaring. Maar daar gebruikt hij de term antichrist überhaupt niet. Maakt het wat lastig. Maar ik heb hier voor me liggen de eerste algemene brief van den apostel Johannes, hoofdstuk 2, vanaf vers 18. Waar staat: kinderkens, het is de laatste uren. Laatste uren, een synoniem voor de laatste dagen, of deze laatste dagen, de laatste tijd, of wat het maar wezen mag. Wij hebben het in het Nederlands verbasterd tot eindtijd. Maar ik wijs u er maar op dat de uitdrukking zoals die in de Bijbel voorkomt niet speciaal van toepassing is op de dagen waarin wij geacht worden te leven. Maar hij is van toepassing op de gehele geschiedenis, de tijd, vanaf het aanbreken van het nieuwe verbond, dat wil zeggen vanaf de opstanding van Christus. Dat heet in de Bijbel de eindtijd. Impliciet wat daar vooraf ging, heet de voortijd. Wij noemen dat de oud-testamentische tijd. U weet wel, we hebben er trouwens van gezongen. God heeft voortijds, dat is dus niet de eindtijd, Hebreeën 1 vers 1. God heeft voortijds vele malen en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken door de profeten, maar in deze laatste dagen, staat er, spreekt hij tot ons, dat heeft gesproken, maar het betekent dat hij dat nog steeds doet, spreekt tot ons door de Zoon, die hij gesteld heeft tot een erfgenaam van het heelal, enzovoorts. Maar de Bijbelse geschiedenis, en dat is de geschiedenis, wordt ingedeeld in twee perioden. De een is voor Christus en de andere is na Christus. Een concept dat in onze jaartelling is overgenomen. Met enige fouten, maar dat doet er niet toe. Het gaat nou om het beginsel. Hè? Hij zegt, het is de laatste uren. En gelijk gij gehoord hebt dat de antichrist komt, de antichrist, bovendien in het enkelvoud, eentje, dat gelijk gij gehoord hebt dat de antichrist komt, zijn ook nu vele antichristen geworden. Waaruit wij kennen dat het de laatste uren is, en daarmee is het vers rond, ik vind het altijd mooi, hè? Waaruit wij kennen dat het de laatste uren is, zulke redenering zoals bij Johannes vele malen voorkomt. En over die antichristen zegt hij, zij zijn uit ons uitgegaan, maar zij waren uit ons niet, want indien zij uit ons geweest waren, zo zouden zij met ons gebleven zijn. Maar dit is geschied omdat zij zouden openbaar worden, dat zij niet allen uit ons zijn. Hij zegt dus, antichristen komen uit ons eigen midden voort. Niet de antichrist zozeer, maar wel de antichristen. In het algemeen komen voort uit het midden van de gelovigen. Dat is wat er staat. En daarna wordt het begrip toegelicht in vers 22. Wie is de leugenaar dan die logent dat Jezus de Christus is? Deze is de antichrist die de Vader en de Zoon logent. En daar hebben we bijna alle teksten gehad waarin het woord antichrist voorkomt. We hebben hem daarna nog in hoofdstuk 4. Ik moet even zoeken. Vers 3. En ik lees hem vanaf vers 1. Geliefden, geloof niet iedere geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn. Want vele valse profeten, onthoud die term even. Vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld, die dus begeesterd worden. Profeten door wie geesten spreken. En geloof niet iedere geest, want er zijn valse profeten uitgegaan in de wereld. Hieraan kent gij de geest van God. Alle geest die beleidt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God. En alle geest die niet beleidt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet. Maar dit is van de antichrist, welke gij gehoord hebt, dat komen zal en is nu al reden in de wereld. Hier staat dus weer hetzelfde. Hij zal komen, maar hij is al in de wereld. En hij is de inspirator van de vele valse profeten die Johannes hier noemt. En het sluit volkomen aan bij hoofdstuk 2. De antichrist zal komen, maar het neemt niet weg dat er nu ook vele antichristen zijn. En kenmerkend voor antichrist of antichristen is dat gelogend wordt dat Jezus is de Christus. Daarna hebben we altijd nog gewoon het woord antichrist. En daarvoor moet ik u zeggen dat wij weliswaar dikwijls denken dat anti betekent tegen. En dat is niet helemaal ten onrechte, maar de echte betekenis is die van in plaats van. Anti betekent in plaats van. En dan is het tegen, maar wij gebruiken het woord tegen ook in de betekenis van in plaats van. U weet wel, vroeger gaven we 4 kwartjes tegen 1 gulden. Toch? Dat is wat het betekent. En wat het echte tegen betreft, dat is contra en niet anti. Kortom, Antichrist mogen dan een tegenstander van Christus zijn, dat is zo. Maar dat is niet wat de term betekent. De term betekent, hij stelt zich in plaats van de Christus. En uit ons midden, zegt Johannes, zouden vele antichristen voortkomen. De uitdrukking, uit ons midden, wordt trouwens gebruikt door Paulus, ik meen in Handelingen 19 of was het Handelingen 20, waar Paulus de oudsten van de gemeente in Efeze en omgeving tot zich verzamelt, om in ieder geval van hen afscheid te nemen en er nog het een en ander op het hart te drukken. Dat is in Handelingen 20. In Handelingen 20, waar hij de oudsten van Efeze toespreekt en hem beschouwt en benoemt, dat wil zeggen noemt, als herders en opzieners, want dat is wat oudsten zijn, herders, opzieners over de kudde. En dan zegt hij in Handelingen 20, vers 29, want dit weet ik, dat na mijn vertrek zware wolven tot u inkomen zullen. De beeldspraak van de gemeente als kudde wordt door hem hier verder ontwikkeld. Dit weet ik, dat na mijn vertrek zware wolven tot u inkomen zullen die de kudde niet sparen. Nee, wat ze doen is de kudde opeten. En dus uitbuiten in elk geval. En uit uzelven, of namelijk uit uzelven, dat wil zeggen uit die oudsten, opzieners, herders, zullen mannen opstaan, sprekende, verkeerde dingen, om de discipelen, de volgelingen, de gelovigen, om de discipelen af te trekken achter zich. Daarom waakt. En dat sluit aan bij de woorden die in de inleiding gelezen zijn. Dat u niemand verleidde. Dit keer gelezen in Marcus 13, het had ook Matthäus 24 kunnen zijn. Het had ook zelfs 2 Thessalonicenzen 2 kunnen zijn, want er staat precies hetzelfde. Dat u niemand verleidde. En daarbij gaat het, in al die 3 schriftplaatsen, in elk geval om deze figuren, dan wel deze figuur die zich uitgeeft voor de Christus. En in Matthäus 13, dan wel Matthäus 24, worden zij genoemd valse profeten, want er zullen valse profeten, valse Christussen opstaan. Hebt u die nog? En hier wordt gezegd in Handelingen 20, zij komen voort uit de opzieners, herders, oudsten, of hoe ze maar benoemd mogen worden in de Bijbel. En in 1 Johannes 2 heet het, zij zullen uit ons uitgaan. Dat wil zeggen, ze komen uit ons voort. Wat ik dus probeer te vertellen, is dat wij bij de term antichrist van doen hebben met de aanduiding van iemand die zich stelt in de plaats van Christus. En die zich dus in de eerste plaats, uitgeeft, hoe zeg je zoiets? Die zich voorstelt als hoofd van de gemeente. Want Christus is hoofd van de gemeente. God heeft Christus gegeven tot hoofd aan de gemeente. Als overste herder. Als opziener onze zielen. Want dat zijn zo wat van die uitdrukkingen die daarvoor gebruikt worden. En we hebben daarbij dus niet van doen met de een of andere politieke machthebber, wellicht uit het een of andere min of meer koninklijke huis, of hoe dat maar eten mag. Maar we hebben van doen met wat wij noemen een geestelijk leider. Want zo noemen we dat schijnbaar tegenwoordig. Laat die vooral goed tot u doordringen. De protestanten in de tijd, ik bedoel in de dagen van de reformatie, hadden groot gelijk dat zij in de paus, welke dat dan maar geweest was, want dat heb ik niet onthouden, met al die plechtige Latijnse namen en rugnummers erachter, weet je wel, dat kan ik niet onthouden, maar dat zij in de paus zagen Een antichrist. Problematisch is geworden dat men in hem ziet of zag de antichrist. Want ja, de duivel maakt overal gebruik van. Als de paus de antichrist is, oké, dan hoeven we verder niet meer zo'n figuur te verwachten. En bovendien, hij past niet volkomen in het Bijbelse beeld van de antichrist. Dus dan raken we meteen de rest van de Bijbelse uitspraken over die figuur kwijt. En zo werken die dingen. Nog veel langer daarvoor, meer dan 1000 jaar daarvoor zal ik maar zeggen, werd in de Romeinse keizer de antichrist gezien. Niet omdat het valse profeten waren of een valse profeet, maar omdat de keizer de christenen vervolgde. En men meent gelezen te hebben in de Bijbel dat de antichrist de christenen zou vervolgen. Hetgeen niet helemaal ten onrechte is, maar nauwkeuriger ga ik er nu even niet op in. En vandaar dat in het algemeen, laten we het zo zeggen, dat vanuit Rooms-Katholiek standpunt, traditioneel Rooms-Katholiek standpunt, de antichrist al lang geweest is, want dat was uiteraard de Romeinse keizer. Oorspronkelijk Nero, iets zwakker werd het toen er daarna nog zo wat keizers voorbij kwamen die christenen vervolgd hebben. Dat heeft een eeuwtje of drie geduurd, 2,5, 3 eeuwen, wat het maar was, enzovoorts. En in de reformatie heeft men het een en ander bijgesteld aan opvattingen, aan christelijke leringen enzovoorts. En ook de opvatting over antichrist, want men zag in de paus te Rome een antichrist. Ik moet u eerlijk zeggen, dat ligt wat dichter bij de Bijbelse definitie van het begrip. Want inderdaad, de keizer, Romeinse keizer, plaatste zich niet in de plaats van Christus, maar de Romeinse paus wordt wel degelijk geacht, officieel, met een Latijnse term overigens, de plaatsvervanger van Christus te zijn op aarde. En dat maakt hem tot antichrist. Maar begrijpt u goed, hier of daar heb je ook in Nederland een sekte gevormd door een man of 5, 6 hooguit, met iemand die daar de baas speelt. En dat is net zo goed een antichrist. Want die stelt zich in de plaats van Christus en meent dat hij de baas moet spelen over de kudde, over de schapen, over de domme schapen, weet u wel. Oorlof, mijn arme schapen, gij zijt in grote nood. En dus, en zo gaat dat dan, hè. En zo vestigt iemand zijn macht over andere mensen, wellicht andere gelovigen. Ik heb altijd moeite met dit soort uitdrukkingen, want oprechte gelovigen komen nooit in zo'n situatie terecht. Maar ja, je hebt nou eenmaal ook onoprechte gelovigen. En je hebt ook gelovigen die graag de verantwoordelijkheid voor hun eigen leven uit handen geven aan iemand die zich daarvoor opwerpt. Toch? Ja, ja. En zo worden antichristen gevormd. Maar er zijn er dus velen. Maar het neemt niet weg dat de antichrist zal komen, die dus kenmerken heeft van een valse profeet, want dat is de term die hier gebruikt wordt in 1 Johannes 2... en zeker 1 Johannes 4 in verband met het begrip antichrist, en feitelijk ook in Marcus 13... maar meer nog waarschijnlijk in Matthäus 24. Er zullen valse christussen, namelijk valse profeten, opstaan. En er zijn er wat voorbij gekomen. Ik ga geen namen noemen, want er loopt een deel van het publiek loopt de zaal uit. En dat is jammer, want we hebben nog niet gecollecteerd, dus dat kan ik niet maken. Kijk even naar de penningmeester. Maar goed, een beetje flauwekul. Maar ik vind het niet zoveel zin hebben om daar voorbeelden van te noemen. Maar er zijn er heel wat voorbij gekomen die wij bij name kennen uit de kerkgeschiedenis. Maar ook veel dichterbij hebben wij ze in Nederland gewoon. Hè? Ja. Waarom ook niet? Voor zover het antichristelijke rijk, ik grijp vast vooruit, hè? Later lees ik u met uw schrift plaatsen. Maar voor zover dat antichristelijke rijk in de toekomst zou komen, zegt de Bijbel, maar het is er al. echter in het verborgene. En voor zover het antichristelijke rijk in de praktijk gewoon een duivelsrijk is, moet ik u zeggen dat de Bijbel uitdrukkelijk leert dat Satan de god deze eeuw is. Dat hij is de eeuw deze wereld, heet dat. In Efeze 2, eerste verse. De god deze eeuw, in 2 Korinthe 4. En afgezien van dit soort uitdrukkingen, hij verschijnt aan de Heer Jezus, dat is Matthäus 4 of zo, hè? Hij verschijnt aan de Heer Jezus en laat hem zien alle koninkrijken der aarde en zegt, kniel voor mij en ik zal ze u geven. En laat goed tot u doordringen dat de Heer niet zegt, hoezo, dat is helemaal niet van jou. Want het zijn zijn koninkrijken. De wereld wordt geregeerd door Satan. En ik wil het aan het begin van de dag meteen wel zeggen, als je God zoekt en je laat je Bijbel dicht, dan kom je terecht bij de God, de overste deze wereld. Maar dat is niet die God die de schepper is van hemel en aarde. Laat staan de God van Israël. En voor zover men de indruk heeft dat die ene God in de diverse religies, godsdiensten, feitelijk toch die ene zelfde God is, moet ik u zeggen dat men vermoedelijk gelijk heeft, dat is om er niet dieper op in te gaan, het is maar inleiding, moet ik u zeggen dat men vermoedelijk gelijk heeft, maar het is niet mijn God. Het is ook niet de schepper van hemel en aarde. Het is de duivel. En ik wil er nog wel wat sterkers achteraan zetten. Zeggen, zetten. Er zijn ook kringen vandaag die zich evangelisch noemen. En die de Bijbel dichtlaten. Dat is per definitie niet evangelisch. Het is zelfs het tegenovergestelde daarvan. Maar die definities is men allemaal lang kwijtgeraakt. Maar men laat de Bijbel dicht en het gaat nog maar om één ding, dat we een goed gevoel hebben. En dat we ons verstand uitschakelen en onze emoties de vrije loop laten, die worden dan ook opgehitst via een begrip dat jaren geleden al benoemd werd als mood engineering. En dat is wat in de praktijk de vrijere christelijke groeperingen beheerst vandaag. En die vrijere groeperingen, noemt men evangelisch, ze zijn namelijk minder georganiseerd dan de geïnstitutionele kerken. Ik moet eerst een slok water nemen, mensen, maar daar kom ik niet uit. Dan de kerkelijke organisaties als landelijke en internationale instituten, dat bedoel ik. Maar de Bijbel blijft dicht. Is gedegradeerd tot een groot citatenboek. En de waarheid is me niet in geïnteresseerd, want bij de waarheid moet je nadenken en begrijpen. En men zegt, ja, maar je moet je verstand uitschakelen, je moet gewoon geloven. Wat dan? Nou, wat de antichristen ons wijs proberen te maken. Die proberen ons achter zich aan te trekken. Dat staat allemaal in de Bijbel. Is geen grote praat van mij. Dat staat in de Bijbel. En vandaag zijn we hier om de Bijbel te openen en ons bezig te houden. Helaas, want het is voor mij zeker geen populair onderwerp. Helaas met het rijk van de tegenstander. En zijn werking. En vergis u niet, dat rijk komt in de toekomst, maar het is al heel lang, al duizenden jaren actief. En niet alleen maar in nieuwtestamentische tijd, maar ook in oudtestamentische tijd. Het enige verschil is dat officieel, want de Bijbel verklaart dat officieel vele malen, dat officieel in beginsel God zich niet met de wereld bezighoudt. Dat was in oudtestamentische tijd althans voor een deel anders. Maar in nieuwtestamentische tijd geldt wat in het Oude Testament werd aangekondigd, dat de Heer zei, ik zal te dien dagen, dat is in de eindtijd, vanaf de opstanding van Christus, ik zal te dien dagen mijn aangezicht verbergende verbergen. En ik zal wel zien, zei hij. Dat staat er letterlijk. Ik zal zien hoe het afloopt. Ik zal zien welk hun liedereinde wezen zal. En in het Nieuwe Testament wordt het uitdrukkelijk ook gezegd, dan wordt gezegd dat aangezien de mens de waarheid niet wil, en de duisternis liever heeft dan het licht, en dus de leugen liever heeft dan de waarheid, zegt God, oké, dan zoeken ze het maar uit. En kijken waar het op uitdraait. En dat is nog zwak uitgedrukt, want uiteindelijk staat er in 2 Thessalonicenzen 2 dat de Heer zegt, daarom zal ik hen zenden een geest der dwaling, opdat ze de leugen zullen geloven, omdat ze de liefde der waarheid verworpen hebben om zalig te worden. En hoe meer je verstand uitschakelt en hoe meer je op je gevoelens, je emoties afgaat, hoe meer je de waarheid kwijt bent en ontvankelijk bent voor de leugen. En ik zeg niks bijzonders. Dat is algemeen bekend geweest, altijd onder de mensen. Het is vandaag uiteraard niet veranderd. Hoe dat ook zij, Antichrist is primair, naar Bijbelse maatstaven, niet een koning, niet een politieke machthebber, maar het is een valse profeet, een valse leraar. En inderdaad, daarover spreekt ook inderdaad het boek Openbaring. Daar komen wij vandaag in de eerste plaats terecht, in het boek Openbaring, waar we dus de uitdrukking Antichrist niet tegenkomen, maar de figuur als zodanig overigens wel. En in de eerste plaats moet ik ervan zeggen, dat voor sommigen het boek Openbaring hoogst problematisch is, omdat men geprobeerd heeft namelijk om de oudtestamentische profetieën met betrekking tot de wederkomst van Christus en met betrekking tot dit antichristelijk rijk, dat men geneigd is geweest om die profetieën weg te redeneren naar het verleden. Alsof ze in oudtestamentische tijd al vervuld zouden zijn. Want de oudste figuur die men antichrist noemt is Antiochus Epiphanes. Zeg maar Epi, zegt hij. Antiochus Epiphanes, dat was dat was die man die in 170 ongeveer dan, want ik sta niet voor die jaartallen in, maar in 170 voor onze jaartelling het heiligdom, dat wil zeggen de Joodse tempel, ontwijdde, daar een beeld liet oprichten voor Zeus bijgenaamd Jupiter. Dat maakt niet uit, want al die goden zijn namelijk altijd dezelfde, dat weet u inmiddels, hè? Of je nou Zeus heet of Jupiter, Allah, maakt niks uit, hè? Hij liet dus een beeld oprichten gewijd aan Zeus, Jupiter, de oppergod, van de Grieken dan wel de Romeinen. Ze moesten bovendien verplicht varkens offeren, het meest onheilige dier wat een Jood zich denken kan. De besnijdenis werd verboden en wie er zich niet aan hield, werd op de meest gruwelijke wijze om zeep geholpen. De schattingen zijn dat er ongeveer 1 miljoen Joden toen, de marteldood zijn gestorven. Ja, staat het in de Bijbel? Nee, het wordt aangekondigd in de Bijbel, met name in Daniel 8 en Daniel 11. En men verklaart die figuur dus tot antichrist, dan ben je eraf. Het enige probleem is dat de term antichrist van latere datum is. De stand uit de dagen van de apostelen, dat is dan toch 200 jaar later. En datzelfde geldt voor het boek Openbaring. Openbaring bovendien waarin hevig, maar dan ook heviger dan velen ook maar vermoeden, geciteerd wordt uit het Oude Testament. Dat wil zeggen het oudtestamentische profetieën aangehaald worden. Van hier een vers en daar een vers en aan elkaar geplakt, dan heb je weer een hoofdstuk in Openbaring, zo ongeveer. Waaruit je dan toch in ieder geval de conclusie moet trekken dat die oudtestamentische profetieën in de dagen van Johannes, en dus van de Openbaring van Johannes zoals het heet, nog niet vervuld zijn geworden en dus nog vervuld moeten worden. waarna het een wetenschap in zichzelf geworden is om het boek Openbaring alsnog te verklaren naar het verleden. Die wetenschap heet het preterisme. Er zijn overal namen voor. Dat is een manier om al die teksten uit Openbaring zodanig weg te verklaren dat ze in het verleden al vervuld zijn geworden. En zo kom je dus bij Antichrist, dat was de Romeinse keizer. En als dat niet goed is, dan is het alsnog de Romeinse paus. Zo is dat gegaan. Hè. En een van de problemen daarbij is, en dan raken we rechtstreeks dit onderwerp aan. Een van de problemen daarbij is dat in het boek Openbaring op geen manier te vinden is. Op een beetje manier nog net wel, maar eigenlijk niet te vinden is een rijk, dat wil zeggen een politiek antichristelijk rijk op aarde, met onder de naam Babel. Dat vind je wel in Openbaring bedoel ik, maar je kan het in de geschiedenis niet vinden, want vanaf nieuwtestamentische tijd is er eigenlijk maar één echt wereldrijk geweest, namelijk dat van Rome. Dat heeft de langste adem gehad. Voor zover in de dagen van de Heer Jezus nog andere wereldrijken waren, en die waren er, zijn die eerst ten onder gegaan. Toen bleef alleen het Romeinse Rijk over en toen viel dat langzamerhand uiteen in 1000 stukken. Daar hebben we al die kleine rijtjes, graafschappen, hertogdommen en koninkrijkjes aan te danken. Eén grote chaos, niet alleen in Nederland, maar ook over de grenzen. Heel Europa verdeeld in allemaal kleine provincies, noemen we tegenwoordig. Of deelstaten. Hele verschrikking, dat is gewoon. Het is net als zo'n autoruit van vroeger, weet je wel. Je kreeg er een steentje in en spatte uiteen in allemaal van die kleine stukjes. Dat is de kaart van Europa dan, hè. Dat is ervan geworden. Maar ja, de Bijbel spreekt over zo'n wereldrijk. En toen heeft men gedacht, als het Romeinse Rijk is, moet het zich in de toekomst herstellen. En zo is de blik tot vandaag gericht op Rome als het gaat over antichrist en een antichristelijk rijk. En ik moet u zeggen vandaag dat men dan volstrekt de verkeerde kant op kijkt. Maar de gedachtegang komt voort uit dat men dat antichristelijke rijk heeft geprojecteerd op Rome van de Romeinse keizers en daarna in de reformatie op het Rome van de Romeinse pausen. Romeinse keizers zijn er niet meer, Romeinse pausen nog wel. En die worden er tot vandaag van verdacht dat zij de antichrist zijn. En zo verder. Maar men verwacht een rijk in Europa. Ik moet u zeggen dat het volstrekt onbijbels is. Het berust op een groot misverstand. Maar het misverstand is dat men het een en ander op Rome heeft geprojecteerd. Maar dat komt voort uit de neiging om al die profetieën zo snel mogelijk weg te redeneren. Want u weet, hoop ik, dat het Rooms-Katholicisme en in het algemeen samenvattend het protestantisme, in de zin van het traditionele protestantisme, verwacht voor de toekomst weliswaar wat men noemt de wederkomst van Christus, want het is een Bijbelse term, maar in werkelijkheid, men verwacht alleen maar de jongste dag. En men verwacht helemaal niet een rijk op aarde, niet van Christus, op de troon van zijn vader David in Jeruzalem, want die troon heeft men weggeredeneerd naar de hemel. Men zegt, Christus is de zoon van David en hij heeft een troon. En dat is dus de troon van David. En die staat in de hemel. Dus de protestantse, klassieke protestantse variant. Want anders moet men op aarde verwachten dat de Heer alsnog op de troon zal zitten in Jeruzalem. Maar dat heeft men weggeredeneerd. Men verwacht de wederkomst van Christus en niks meer. En dus ook niet de komst van de antichrist, een antichristelijk rijk, en niet een komst van een rijk van Christus op aarde. En voor zover het toch een rijk van Christus op aarde is, is het de kerk. En men heeft dus beide begrippen teruggebracht naar het heden, maar eigenlijk naar het verleden, om daarmee van de Bijbelse profetieën af te zijn. En ieder die zich bezighoudt met profetieën in de zin van ze moeten nog vervuld worden, wordt per definitie als sectarisch beschouwd. Zo heet dat, hè? Ik bedoel, er wordt niks meer aan gedaan behalve in bepaalde sectarische kringen. Zo is dat. Dat is de werkelijke situatie. En hoe sectarisch is dat? Ik beweer altijd dat een genootschap onder leiding van één specifieke machthebber is per definitie niet alleen een secte, maar is per definitie dus antichristelijk, want er staat een antichrist aan het hoofd in de plaats van Christus. En bovendien beweer ik dus dat de Rooms-Katholieke Kerk, voor zover ik heb kunnen uitrekenen, de grootste secte is die er maar bestaat. Naar Bijbelse maatstaven, dat zijn de enigen die gelden, broeder. Er zijn geen anderen. Dat is de enige norm die er is. Maar de Bijbel spreekt wel degelijk over een toekomstig rijk op aarde. Alleen niet onder de naam Rome. De naam van het rijk. Een satanisch rijk. Een antichristelijk rijk in het algemeen. In de dagen van de discipelen, in de dagen van de Heer Jezus. Maar onder de naam Babel. En dat staat in Openbaring, de naam Babel. Gewoon letterlijk. En het wijst terug op nogal wat profetieën in het Oude Testament met betrekking tot Babel. Waar we zelfs een bekend hoofdstuk vinden over de droom van Nebukadnezar in Daniël hoofdstuk 2. U weet wel wat van dat beeld met het gouden hoofd en de zilveren borst en wat het maar was allemaal, weet u nog. Uitbeeldende, want het staat erbij, achtereenvolgende rijken die in ieder geval macht zouden hebben over Jeruzalem. Want dat is waar het feitelijk om gaat. Of het meteen wereldrijken zijn, ja, dat is niet een Bijbelse term. Maar het gaat erom dat de macht van Jeruzalem zou worden, of was weggenomen eigenlijk al, in de dagen van Daniël en in de dagen van Nebukadnezar. Er werd een einde gemaakt in de dagen van Nebukadnezar aan de troon van David in Jeruzalem. En de vraag was, hoe komt hij daar weer terug? En het Rooms-Katholieke antwoord is, die komt daar niet terug, die staat nu in Rome. En de Protestantse antwoord is, die komt daar niet terug, want die staat in de hemel. En dit zijn zeer elementaire dingen. Als we het daar niet over eens kunnen worden, heeft de hele rest van de dag überhaupt geen zin. Die troon zou staan in Jeruzalem. En wanneer komt hij daar terug? En het antwoord is, nou, eerst komt er voorbij een Babylonisch rijk, het Gouden Hoofd, weet u wel, en dan het Medo-Persische rijk van de zilveren borst en armen, wat het maar was. En dan krijgen we het Rijk van Koper, dat is het Griekse Rijk, van Grieks-Macedonische Rijk moet je zeggen officieel, van Alexander de Grote. En daarna komt het Romeinse Rijk van ijzer, dat was in de dagen van de Heer Jezus en de discipelen. En daarna komt er toch nog iets van ijzer vermengd met modderig leem en 10 tenen. Dus degene die profetieën naar het verleden willen verklaren, hebben er altijd leuk werk van gemaakt. Ik grijns erbij, dat mag niet, ik weet, het is bloedserieus, maar het is toch ook wel vermakelijk. Die hebben gezocht naar hoe het Romeinse Rijk in het verleden dan verdeeld is geworden in 10 rijken. En daar kun je altijd wel een lijstje van maken, want het is misschien wel verdeeld in 50 rijkjes. Misschien wel 100 zelfs, ik heb ze nooit geteld. En wie ook het lijstje maakt, het is altijd verschillend. Want er is natuurlijk maar één antwoord. Het is nooit gebeurd. En bovendien, het gaat niet om het Romeinse Rijk. IJzer is ook niet een beeld van het Romeinse Rijk. IJzer is een beeld van militaire hardheid. IJzer is dat wat vermaalt en verbreekt. En dat betekent dat het laatste rijk van ijzer vermengd met leem en die 10 tenen, om zo te zeggen, dat het een rijk is berustend in hoge mate op militaire macht en het vermaalt en verbreekt. Heb je dat? Zo min als goud een beeld is van het Babylonische Rijk, goud is een beeld van eeuwigheid. Van koningschap, priesterschap enzovoorts. En zilver is niet een beeld van het Medo-Persische Rijk, zilver is een beeld van verlossing. Maar wat het beeld van Nebukadnezar uitdrukt, is dat een hoogwaardig rijk langzamerhand zijn waarde verliest en opgevolgd wordt door een ander van een lager niveau en een nog lager niveau en een nog lager niveau. Het laagste is ijzer, zou je gedacht zijn van het spul roest, zeker als je het vermengt met modderig leem. Dat is groot hoop. Niettemin gevaarlijk wapen. En dat is wat uitgebeeld wordt. Ja, dat is het tegenovergestelde van evolutie. Gaat met de mens bergaf. Steeds verder, steeds verder, steeds verder. Voor zover men waarheid dat, raakt men waarheid kwijt. En als compensatie menen wij dat de mens toch hoog geklommen is vanwege onze wetenschap enzovoort. Ik moet u zeggen, het is gewoon flauwekul. We hebben wat technische kunstjes geleerd. We zijn ons op andere dingen gaan richten bij gebrek aan waarheid. We zijn ons gaan richten op hoe wij de wereld, de schepping, de materie kunnen manipuleren. Hoe die wereld in elkaar zit, dan kunnen we hem namaken. Of eraan sleutelen. Veredelen. Ja, broeder, ik kan het niet helpen. Dat doe je met bomen en met heideplantjes en wat het. Ja, sorry, ik kan het niet helpen. Veredelen. Wij maken er gebruik van, ik ben er ook redelijk dankbaar voor allemaal. Maar als je er afstand van neemt en ziet waar de mensheid zich mee bezighoudt, dan is het zeer tragisch. Want in waarheid is men niet geïnteresseerd. En men holt naar de afgrond en naar dit antichristelijke rijk. En men heeft er geen idee van. En degenen die er idee van hebben, kijken over het algemeen de verkeerde kant op. Want waar het zou komen, dat rijk? In Babel uiteraard. Dat beeld stond in Babel. In Daniel 2. In een droom. Het heette Babel. Want het hoofd heet Babel, dan heet het hele beeld dus Babel. Ongeacht hoe wij de diverse fasen daarvan benoemen, het is Babel. En u weet, Babel is volgens Openbaring alsnog, Openbaring 17, de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde. De Bijbelse gedachte is dat alle religie van de mens komt uit Babel. Ja, ik kan het niet helpen, ik moet het zeggen. Dat is inclusief het judaïsme. Toch? Komt uit Babel. Dus uit de Babylonische Talmud, dus de basis van de Joodse religie. U dacht de Mosaïsche wet? Nee. De Babylonische Talmud is doorslaggevend. Niet de Mosaïsche wet. Vraag dat maar bij de Joden zelf na, dan krijgt u het antwoord wat ik u nu geef. Het is de moeder der hoererij en der gruwelen der aarde. Dat wil zeggen, alle afgoderij die er maar is, komt oorspronkelijk uit Babel. Op een of andere wijze. Waarom ook niet, de hele mensheid komt daar vandaan. Dus zo bijzonder is het nou eigenlijk ook weer niet. Maar de historie bewijst dat. Dat is de geschiedenis van de mensheid. En van de volkeren. Allemaal uit Babel met hun eigen religie. En het rijk heet dus eigenlijk altijd Babel. En daarna wijs ik erop. Het Babylonische Rijk had als hoofdstad Babel. Het Medo-Persische Rijk, het volgende, uit Daniel 2, had als hoofdstad Babel. Het Griekse Rijk, Grieks-Macedonische Rijk van Alexander de Grote, had als hoofdstad Babel. Voor dat doel moest Alexander Babel herbouwen. Waarin maar gedeeltelijk in geslaagd is, want halverwege legde hij het loodje. En gaf trouwens de pijp aan Maarten. Oké. Hij ging dood, men weet nog niet waaraan en hoe en waarom. Want hij was nog maar een jonge man, een jaartje of 33 was hij, geloof ik. Kwam een einde aan. Dat wil zeggen, de herbouw van Babel stopte daar. Maar u moet niet vergeten dat toen Alexander de Grote zei dag vader en dag moeder, en hij ging op een bootje en hij stak de Bosporus over met een legertje, was het zijn bedoeling om Babel te herstellen als hoofdstad van een rijk, zijn rijk namelijk. Bovendien een wereldrijk met maar één religie, de Griekse, of wat er voor door moest gaan. En hij is er aardig in geslaagd. Want een beetje beschaving van vandaag is nog steeds gebaseerd op de Griekse. En dat komt door Alexander de Grote. Ja. En dus de hoofdstad van zijn rijk, voor zover het een hoofdstad had, Babel. Toen kwam het Romeinse Rijk en dat had als hoofdstad Rome. En daarna krijgen we nog het toekomstige, het komende antichristelijke rijk. En het heeft als hoofdstad Babel. En als in Daniël 7 deze rijken beschreven worden, en men komt bij het vierde beest, als uitbeelding, is weer sprake van ijzeren tanden en zo, men komt bij de vierde beest uitbeeldende het Romeinse Rijk, dan staat daarbij, het is verschillend van alle andere, van alle voorgaande rijken. En het verschil is alleen maar dit. Het had niet Babel als hoofdstad, het was Rome. En vandaar dat de naam Babel door de Rooms-Katholieken op Rome geplakt wordt. Zo van, het is wel niet letterlijk Babel, maar overdrachtelijk wel. Als moeder der hoererijen en der gruwelen. Maar we laten slaan op de Romeinse godsdienst en de Romeinse keizers, met name Nero, die het christendom vervolgde enzovoorts. En daarna is dat ongeveer overgenomen in de reformatie. Alleen toen was het niet de Romeinse keizer, maar de Romeinse paus. Ja. En als men vraagt, is Petrus in Rome geweest? En men wil een antwoord uit de Bijbel hebben. Dan of, wij weten het niet, want in de Bijbel staat het niet. Nee, daarbuiten, ik heb er geen twijfel over dat Petrus in Rome geweest is. De protestanten vinden dat niet prettig. Die willen liefst bewijzen dat Petrus nooit in Rome geweest is. Dan kan hij ook niet de paus zijn. Maar ja, men gooit met het kind het badwater weg. Dat gebeurt heel vaak, hè. Maar in de Bijbel staat het niet, maar er staat wel in de Bijbel dat hij de groeten doet vanuit Babylon. Dat is de eerste Petrusbrief, het eind van de brief, geloof ik, hè. Als ik me goed herinner, zo uit het hoofd. Hij doet de groeten vanuit Babylon. En dan zegt men, maar Babylon is Rome, dus ze was in Rome, het staat in de Bijbel. Zo werken die dingen. Maar in werkelijkheid, natuurlijk, de hoofdstad was Rome van het Romeinse Rijk. En als het ware werd Babel verplaatst. In trouwens een beetje fatsoenlijke Bijbelse handboeken, er staat wel degelijk dat onder Babel moet verstaan worden niet alleen maar een stad, maar bij gelegenheid ook een systeem. Een systeem namelijk waarbij godsdienst en politiek één zijn. En dat is het ook. En dat was het in Rome ook. Dus je kunt het rustig overdrachtelijk Babel noemen, maar het neemt niet weg dat als daarna, na het Romeinse Rijk, alsnog dat antichristelijke Rijk zal komen, dan is het weer gewoon wat het altijd was, een Rijk van Babel. Bovendien niet een hersteld Romeins Rijk, maar een hersteld Grieks Rijk, dat in zichzelf een hersteld Babylonisch Rijk was. Zeg ik het te snel? Je hebt het Babylonische Rijk, Rijk rond Babel. Het is ten onder gegaan. Babel is verruineerd geworden, nooit verwoest. Het is langzamerhand afgebroken geworden enzovoort. Het heet de ontluistering van Babel, waarover trouwens Daniël 3 ook spreekt. Maar goed, maar in de dagen van inmiddels Alexander de Grote werd Babel herbouwd. En het was de bedoeling om het Babel van Nebukadnezar, eigenlijk zelfs dat van Nimrod, dat is nog langer terug, te herbouwen. Dat is de bakermat. Als je een wereldrijk wil hebben, mensheid verenigd rond één centrum en geregeerd vanuit één centrum, ben je in Genesis 11 bij Nimrod. En een fase verder ben je bij Nebukadnezar. Maar het is nog steeds Babel. En toen Alexander de Grote zijn veldtochten ondernam, was de bedoeling Babel te herbouwen. Enzovoort. Dat wil zeggen, het is een hersteld Babylonisch Rijk. Dat herstel heeft uiteindelijk niet plaatsgevonden, is afgebroken geworden. Daar is een goede reden voor. De Bijbel profeteert namelijk dat er een bepaalde hoeveelheid tijd overheen zou gaan totdat Babel hersteld zou worden in koninklijke luister, of hoe het maar heten mag. Zeven tijden namen, dat is Daniel 3. En die zeven tijden waren toen in ieder geval niet om. Dus Alexander de Grote was voor zijn beurt. En de heer greep in. En het kostte hem zijn leven. Dat van Alexander de Grote wel te verstaan. En het toekomstige wereldrijk is daarom een herstel van het Griekse Rijk van Alexander de Grote, dat in zichzelf een herstel is van het Babylonische Rijk van Nebukadnezar en in zeker opzicht van Nimrod. En de grote lijn in de Bijbel met betrekking tot de volkeren der aarde begint in Genesis 11 bij het Babel van Nimrod en bovendien de spraakverwarring in Babel, dat is hoofdstuk 10 dan, maar goed. Maar die twee hoofdstukken horen bij elkaar nog één keer. Vandaar hebben de volkeren en de talen hun oorsprong. En daar zullen de volkeren der aarde verenigd worden, in strijd met de wil van God. En zoals er in Genesis staat dat de Heer zei, kom aan, laat ons nedervaren en laat ons, enzovoorts. Laat ons ingrijpen, zo zal de Heer in de toekomst alsnog bij zo'n rijk rondom Babel, met Babel als hoofdstad, zal de Heer zeggen, kom aan, laat ons nederdalen, want ook die hoofdstukken zijn in hoge mate profetisch. Reeds in Genesis. Dat het zo is, ja, dat lees je gewoon in Openbaring in elk geval, dat lijkt me nou ja, uiteindelijk het ultieme bewijs dat het zo is. Afgezien daarvan, we hebben nogal wat profetie in het Oude Testament die ik met u zou moeten bespreken, maar dan moeten we wel een week de tijd hebben. En ik denk niet dat u het volhoudt, want zo prettig is het allemaal niet. Profetieën over die... Zal ik u dat eens voorlezen? Misschien kom er denk ik toch niet aan toe. Ik moet naar Openbaring. Zal ik u dat eens vertellen? Ik heb een inventarisatie gemaakt. Ik weet niet of ik het goed gedaan heb. Ik heb het niet de boekhouder voorgelegd, dus die heeft het al druk genoeg. Maar ik heb een inventarisatie gemaakt van profetieën in het Oude Testament over volkeren. Wel specifiek, nou ja, over de volkeren der aarde, maar welke volkeren worden er dan specifiek genoemd? En ik kan er niet anders van maken dat al die volkeren die genoemd worden specifiek en waaraan soms complete hoofdstukken besteed worden, profetisch, dat al die landen liggen in het gebied van het voormalige rijk van Alexander de Grote. En dat is dus überhaupt niet in Europa, want het rijk van Alexander de Grote begon pas aan de andere kant, aan de oostelijke zijde van de Bosporus. Dat wil zeggen in de tegenwoordige Turkije. Ja. Ik heb trouwens ook, dat is jaren geleden, had ik zo'n fraai kaart, ik weet niet waar het gebleven is, sommigen van u hebben er ook een exemplaar van, een kaart van het Midden-Oosten. Dat was ongeveer, die kaart behelsde ongeveer het gebied van het Rijk van Alexander de Grote. En als je daar in de rijken telt die daar binnen liggen, kom je tot 10. Of dat klopt, weet ik niet. Of dat dezelfde 10 zijn als uit Daniel en Openbaring, weet ik niet. Maar het is close enough, denk ik altijd. Toen maar. Maar deze landen die in de Bijbel genoemd worden, dan heb ik voor u inderdaad Amalek. Die is iets lastiger, want het is niet een land. Maar vanaf het begin wordt in de Bijbel dat Amalek genoemd wordt, als volk althans, wordt gezegd dat het definitief verslagen zal worden in de dagen wanneer Israël definitief gebracht zal zijn in het land. Dat is dus in de wederkomst van Christus. En pas dan zal Amalek definitief verslagen, dan wel uitgeroeid worden. Want de Heer heeft een strijd met Amalek van geslacht tot geslacht, zodat de vrees valt dat de uiteindelijke koning over dat antichristelijke rijk iemand is uit Amalek. Een Amalekiet dus. Dat wil zeggen een afstammeling van Esau. En van het Amalekitische koningshuis der Agagieten. En dus naar alle waarschijnlijkheid ook van Haman, de Agagiet, de Jodenhater. Uit het boek Esther. Een oud geslacht. Uit het Oude Testament is een geschiedenis. Amalek. Ik heb trouwens 2, 4, 6, 8 een stuk of 10 schriftgedeelten die erover spreken, dus het is niet te veronachtzamen. Daarna heb ik voor u min of meer landen. Namelijk Irak. Het tegenwoordige Irak. Waarom ook niet? Daar ligt Babel, in dat land. En het land wordt dus in de Bijbel benoemd onder de naam Babel, als ook onder de naam Assur. Er zijn er nog een paar, want je komt ook nog tegen Elam en zo goed, maar die landen overlappen elkaar. Maar er zijn nog wel wat profetieën over Babel, niet in de laatste plaats Jesaja 13 en 14, waar de koning van Babel beschreven wordt. En als u gewoon gelooft wat de Bijbel leert, dan weet u ook dat die koning van Babel uit Jesaja 14 niemand anders is dan de duivel hoogst persoonlijk. Ja, de koning van Babel. Over die blinkende morgenster. Hoe zijt gij uit de hemel gevallen? Blinkende morgenster, Lucifer, lichtdrager, enzovoorts. We hebben niet verkeerd, het moet nog gebeuren. In de toekomst, want dan zal hij uit de hemel geworpen worden. En als hij dan op aarde is en beperkt is tot de aarde, dan is hij die antichrist naar Bijbelse inhoud van de term. Onthoud dat. We komen erop terug, maar het is de duivel zelf. Een engel dus. Die vernederd is en op aarde geworpen is en op aarde verschijnt in een menselijke en een mannelijke, menselijke gedaante. En hij heet dan ook de mens der wetteloosheid, de zoon des verderfs uit 2 Thessalonicenzen 2. Maar het is de duivel hemzelf. Er is een goede uitdrukking voor in het Nederlands. Dat heet de baarlijke duivel. En u weet wat een baar is? Nee, niet een draagbaar, een baar. Goud, zilver, ijzer, lood. Dat wil zeggen een broodje. Dat is een baar. En de baarlijke duivel wil zeggen de duivel in gedaante. Het is een vaste Nederlandse uitdrukking. Maar dat is de antichrist. En daarnaast, naast die valse profeet, de wereldleraar, heb je dan de politieke machthebber van dat rijk, de officiële koning van dat rijk. En als u mij vraagt, die komt voor, dan kan die missen uit Amalek. Uit Ezo, Amalek, Agag, Haman. Ja, en Arabier, ja. Dat is een verzamelnaam, dus daar heb je ook niet veel aan. Maar dat is wat het is. Nou goed. Maar daar hebben we profetie over. Over Babel en Assur. Jesaja 13, 14, 17, 30, 31. Jeremia 50 en 51. Twee hoofdstukken over de ondergang, definitieve ondergang van Babel. Hetgeen nog nooit vervuld is. Men lezen die hoofdstukken en stellen dan ook nog vast dat uit die twee hoofdstukken, Jeremia 50 en 51... met name Openbaring 17 en 18 zijn samengesteld. Letterlijke uitspraken uit Jeremia 50 en 51 vormen de ruggengraat van Openbaring 17 en 18, de beschrijving namelijk van de ondergang van Babel. Dat moet nog gebeuren. Letterlijk. Ja, overdrachtelijk ook, maar letterlijk. En de ondergang van de stad wordt beschreven, maar het is uiteraard impliciet of inclusief de ondergang van heel het rijk. In het Midden-Oosten, in het voormalige gebied van Alexander de Grote. Goed. Ezechiël 32, Micha 5, Openbaring 17, zijn allemaal profetieën, tot 19, zijn allemaal profetieën over Babel en Assur, Mesopotamië dus. En daarmee zijn we er trouwens nog niet, maar ik wil u er wel op wijzen dat dit land, Irak, pas ontstaan is in 1932, officieel. Dat wil zeggen, het komt voort uit de Eerste Wereldoorlog. En na 1917, Eerste Wereldoorlog, waarin de Britten, de Engelsen voor mijn part, waarin de Britten zo ongeveer het hele Midden-Oosten veroverden. Nou ja, de Fransen ook nog wat en zo, weet u wel. Nadien was het Brits protectoraat en daaruit is het land Irak uitgevonden. Je kan het ook zien op de kaart. Men heeft met een liniaaltje heeft men wat grenzen getrokken, zo, maar van die prachtige rechte lijnen. En je ziet meteen dat het kunstmatig ontwikkeld is. Maakt toch niks uit, want die grenslijnen lopen dwars door de zandbak. Dus dat komt uit het spelletje land veroveren. Weet je wel, gooit een mes in de grond en dan trek je een lijn. Kent u dat spel nog? Dat deden we vroeger toen we nog geen computerspelletjes hadden. Hè? Nou goed. Zo hebben ze dat ontwikkeld. Daarna hebben we profetieën over, eigenlijk over Iran. Dat wil zeggen het westelijk gedeelte althans van Iran, grenzend aan Irak. En het komt overeen met wat de Grieken Elimaïs noemen en wat in de Bijbel heet iets korter Elam. Maar het ligt ruim binnen het gebied van het Rijk van Alexander de Grote. Het is in ieder geval het westelijk deel van Iran. We hebben onder die naam Elam profetieën die dan gaande in Jeremia 49. 50 en 51 was over Babel. Maar 49 over Elam, maar het ligt eraan vast. Het is één geheel, ook dat profetisch woord daar. En in het bijzonder ook in Ezekiel 32... Maar het land is min of meer ontstaan inderdaad door de Russische, overigens, en Britse bezetting in de Eerste Wereldoorlog. En in 1921 was daar een staatsgreep waarmee de toenmalige Sja het land werd uitgestuurd en het heeft zich herhaald uiteindelijk in 1979... Nou, er zit nog wat tussen, maar dat doet er niet toe. Ik wil u laten zien hoe recent dit is. Dat deze landen überhaupt op de kaart staan. En dat Bijbelse namen weer gebruikt worden ter aanduiding van landen in dat gebied. In 1979 was de Sjiïtische, dat wil zeggen Mohammedaanse, Sjiïtische machtsovername waarbij de Sja werd weggejaagd. En toen werd van de een op de andere dag werd dit min of meer westerse land, om zo te zeggen, werd ineens een volstrekt Mohammedaans geregeerd land tot in onze dagen. En het wordt beschouwd als een groot gevaar, niet alleen voor heel het gebied in het Midden-Oosten, maar eigenlijk voor heel de wereld. En ik kan nog wel wat zeggen, want de Mohammedanen, vooral de Sjiïten die de macht hebben in Iran, die verwachten de komst van een messiasfiguur, de imam Mahdi, met een H erin die wat hard uitgesproken wordt. En hoe moet ik het zeggen, het streven van Iran, van Khomeini en wat wie het maar waar en wie er dan nu aan de macht is, ik kan al die namen niet onthouden, jongens, wie er de dienst uitmaken, ach, wie je niet had, weet je wel. Ik zeg wel, dag meneer. Maar, en ik geef hem geen hand. Maar hij loopt in een jurk. Oh ja. Maar hun streven van Iran is de wereld voorbereiden op de komst van de Mahdi. En de belangrijkste tegenstander, de belangrijkste wat de komst van de Mahdi tegenhoudt, volgens de Sjiïten, en met name in Iran, is de Joodse staat Israël en Amerika. Zeg maar Juda en Manasse. Israël dus. Nee, dat ga ik allemaal niet uitleggen. Maar hoe zouden ze erbij komen dat die landen de komst van de Mahdi tegenhouden? Hè? Ja. Want de volkeren waar we het over hebben zijn van oudsher op een of andere wijze, ik weet dat er nou mensen opspringen van boosheid, maar ik kan het niet helpen, op een of andere wijze worden beide landen beschouwd als volk van God. God's own country. Hm? Ja. Of het zo is. Dat doet er niet toe, die reputatie hebben ze beide. En daar gaat het maar om, voor de tegenstander. En we hebben het niet over dingen als dat Amerika in de praktijk geregeerd wordt door de Joodse lobby enzovoorts. Nee, dat soort complottheorieën, daar ben ik... Ik zeg niet dat ze niet bestaan, maar ik ben er volstrekt ongevoelig voor. Als je daarin moet gaan verdiepen, mens, houd toch op. De hele wereld hangt van leugen aan elkaar, vooral op bestuurlijk niveau. De duivel bestuurt de wereld en hij is de leugenaar van te beginnen. Als u denkt dat er op hoog niveau complotten gesmeed worden... Ja, wat snoer? Vertel me wat. Wat maakt het me uit? Natuurlijk is dat zo. De duivel regeert de wereld. Ja. Nou goed. Iran, dus Elan. Dan hebben we profetieën specifiek over Egypte. Let op, ik ben niet helemaal compleet, want er zijn soms losse enkele versen over een land. En die heb ik er niet in opgenomen, maar ik heb schriftgedeelte genomen. Over Egypte. En Egypte maakte onderdeel uit van het grote rijk van Alexander de Grote. En je hebt in ieder geval Jesaja 19 en Jeremia 45. En Egypte, het land Egypte is ontstaan naar aanleiding van de Eerste Wereldoorlog in 1917. Gek, hè? Toen was het Efraïm die het hele gebied veroverde en daarna trok het zich terug. Trok Efraïm zich terug. En wat hadden we toen? Het herstel van al die oude landen uit Bijbelse tijd en onder de Bijbelse namen enzovoorts. En ineens staan al de stukken weer op het schaakbord. En binnen afzienbare tijd slaat God op de klok. En dan gaat de partij verder. Want hij blijft zich niet verbergen. De Heer, hij zal zich openbaren. En dan gaat de geschiedenis verder waar hij in het verleden gebleven is. Op meerdere manieren trouwens in het verleden gebleven is. Maar dat is te complex om te bespreken. Hoe dan ook, Egypte was aanvankelijk ook een monarchie. Totdat men de koning daar verjaagd heeft. Maar goed, dan hebben we nog landen als Syrië en Libanon. Die vaak in één adem genoemd worden. Want ja, Libanon is maar een kleine kuststrook van een paar kilometer breed feitelijk. Van oudsher al. Maar ze worden in de Bijbel dikwijls als één geheel beschreven. Syrië en Libanon, we hebben Jesaja 17, Jeremia 49 uitgebreid. Jesaja 23 over Tyrus. Jeremia 47 over Tyrus en Sidon, de twee grote steden van Libanon, van oudsher, en van de Feniciërs dus in het verleden, dat schijnt. En dan hebben we ook nog Ezechiël 27 en 28, twee hoofdstukken, waarin sprake is van een koning van Tyrus. En als je het netjes leest, weet je wie die koning van Tyrus is. De duivel hemzelf. Eveneens. Uit de hemel geworpen. Net als in Jesaja 14, de koning van Babel. Maar Babel was de hoofdstad van een rijk en in zeker opzicht Tyrus was ook de hoofdstad van een rijk, min of meer, namelijk dat der Feniciërs. Ik zeg niet dat het de belangrijkste invloed was, maar officieel, het was de grote havenstad, de belangrijkste havenstad van de Feniciërs, gelegen op een eilandje voor de kust en met veel natuurlijke havens dan langs de kust en wat het maar was. Met recht een wereldrijk, maar van beide vinden we profetieën uitgebreid in de Bijbel met betrekking tot de toekomst. En van beide wordt gezegd, hun koning is die figuur in de hemel zelf. De duivel zelf, aan het hoofd van een wereldrijk. Nou ja, goed, u weet het langzamerhand, hè? Sinds de Eerste Wereldoorlog, Syrië en Libanon. Precies hetzelfde verhaal. Daarna hebben we profetieën over Arabië. Dat is in de praktijk Saoedi-Arabië. En dat is in de praktijk niet een rijk zozeer, maar een gebied. Dat wil zeggen, het is inclusief... hoe heet die landjes daar allemaal langs die kust? In Zuid-Jemen, Noord-Jemen. Oman ligt daar ook, ja, en... weet ik veel, nog een paar van die hele kleine staatjes, waar bij elkaar ligt het op het Arabisch Schiereiland, heet dat dan. Saoedi-Arabië. En in de Bijbel vind je Jesaja 21, Jesaja 13, Jeremia 3 en weer wat uitgebreider Jeremia 49, voorafgaand aan 50 en 51 over Babel. Want zijn profetieën over die landen en ze hangen met elkaar samen, want deze landen, deze gebieden zullen in de toekomst deel uitmaken van het komende antichristelijke rijk in het Midden-Oosten. Dus het ligt allemaal binnen het gebied van het oude rijk van Alexander de Grote. Dan hebben we nog Jordanië, dat wij kennen onder de namen van Edom. Weer Jeremia 49. En onder de naam Moab. Ik ga van het zuiden naar het noorden, oostelijk van de Jordaan. Hè? Edom, Moab, Ammon heet dat. Dus eerst Edom, Jeremia 49, dan Moab, Jesaja 15 en 16 en Jeremia 48. 48, 49, 50, 51, die hebben we langzamerhand, hè? Ja, goed. Jeremia 48, heel uitgebreid overigens. En dan nog Ammon in het eerste deel van Jeremia 49. En het staat op de kaart, de naam Ammon zelfs ook, hè? Het heet dan Ammaan, maar genoemd naar Ammon, een van de zonen van Lot, enzovoorts. En het land vindt zijn ontstaan, dat is een heel apart verhaal. Het land eigenlijk ooit bij Israël, van oudsher. In het Overjordaans heet het dan, hè? Het land van Gilead. Van de stam van Ruben en Gad en de halve stam van Manasse zijn de Gileadieten. Daar stammen de Galliërs vanaf. Waar doet er nou niet toe? Ik kan het nooit nalaten dit soort dingen te zeggen. Maar vooruit, hè. Maar het hoorde bij Israël eigenlijk. En toen de Britten het land veroverden in 1917 enzovoort, werd het daarna inderdaad Brits protectoraat. En toen brak de oneenigheid uit, want toen kregen de Joden toestemming om zich in dat land te vestigen. En dat was de Arabieren niet welgevallig. En wat heeft men toen gedaan? Toen heeft men het heilig land verdeeld in twee stukken. Onder het motto, ik een beetje meer dan jij. Zodat westelijk van de Jordaan, dat werd Joods nationaal thuis. Joden mochten zich daar vrijelijk vestigen. Arabieren trouwens ook. Hetgeen zij deden. Daarvoor was de woestijn, er woonden wat nomaden, die wonen er nog trouwens. De westkant, de westoever, de westkant van de Jordaan. En het oostelijk deel mochten uiteraard ook Arabieren zich vrijelijk vestigen, maar de Joden niet. En het hele land heette Palestina, sinds de dagen van de Romeinen. En Palestina is dus verdeeld geworden in West- en Oost-Palestina. En West-Palestina was vrij voor de Joden en Oost-Palestina niet. Het land is dus al verdeeld geworden. En als Wilders zegt, er is al een Palestijnse staat, dan heeft hij 100% gelijk, dat is Jordanië. Ja. En ik weet, zo oud ben ik nog niet, maar ik herinner mij wis en waarachtig wel dat in der tijd, in de 50-jarige, het probleem was van de zogenaamde Palestijnse vluchtelingen en dat de zogenaamde internationale gemeenschap, dat is een contradictio in terminis, maar dat doet er niet toe, maar dat de zogenaamde internationale gemeenschap zei dat Jordanië verantwoordelijk was om de Palestijnse vluchtelingen, want het volk bestond toen nog niet, toen heette het nog gewoon Palestijnse vluchtelingen, op te nemen. En staatkundig en juridisch is dat volkomen terecht. Dat is de Palestijnse staat. Maar ontstaan, want daar gaat het me nou verder niet om, maar ontstaan na de Eerste Wereldoorlog. Nou ja, en dat de Joodse staat ontstaan is na die tijd is ook duidelijk. Alleen het werd pas officieel een Joodse staat in 1948. Met goedkeuring van de Verenigde Naties. En het was inclusief de zogenaamde Westoever, waarvan gezegd wordt dat de Joodse staat die nu bezet houdt. Belachelijke terminologie. Volstrekt belachelijk. Hè? Ik ben geen Jodenhater, integendeel. Ik ben geen liefhebber van de Joodse staat op bijbelse gronden, want het is een terugkeer in ongeloof. En de Heer spreekt er zijn oordeel over uit. Maar puur staatkundig en historisch gezien, volkenrechtelijk gezien, die hele westelijke Jordaanoever, inclusief de Gaza-strook, is sinds 1948 van Israël. Alleen sinds 1948 hebben de buurlanden het veroverd. En toen Israël het later weer terugveroverde, heette het sindsdien de door Israël bezette gebieden. Zeg dat maar tegen Greta. Greta. Ja, oké, sorry. Met excuses aan Greta dan, maar goed. Jordanië. Dan hebben we nog de Filistijnen. En die zijn eeuwenlang, dat is een understatement, van de kaart verdwenen geweest. Min of meer sinds de dagen van David. Niet helemaal, want daarna komen ze bij gelegenheid toch nog eens een keer tegen. In de zin van dat in dat gebied, u weet wel, in de zuidoosthoek van de Middellandse Zee, aan de kust daar tussen Israël en Egypte, dat was dan het land van de Filistijnen. En als er ook later mensen wonen, worden ze nog Filistijnen genoemd. En vandaag wonen er weer Filistijnen, precies als in het verleden. Hun hoofdstad is Gaza, precies als in het verleden, enzovoorts. Kortom, wie had dat kunnen denken, dat die Palestijnen, die Filistijnen nog eens een keer zouden opduiken, en ze bestaan weer. Maar de Bijbel heeft profetieën over de Filistijnen die nog vervuld moeten worden. En ze zijn er weer, op kunstmatige wijze. Want de zogenaamde Palestijnse vluchtelingen zijn langzamerhand benoemd geworden als Palestijns volk. En hun zijn gebieden toegewezen, die waren al toegewezen, dat is Jordanië. Maar goed. Maar hun zijn gebieden toegewezen enzovoorts. En ze worden geacht te wonen in bezette gebieden. Maar het hele punt is, ze staan weer op de kaart. En ik zou niet graag een Filistijn of Palestijn, dat is hetzelfde, zijn. Want als je die profetie over die lui leest, dat is niet best. Ze roepen een oordeel van God over zich af. Maar ik zou ook niet een Jood willen zijn, levend, een ongelovige wel te verstaan, hè. Nee, als ik gelovig was, was ik een christen. Een ander verhaal. Ja, naar Bijbels taalgebruik. Wat moet ik anders hier? Ik zou niet graag een Jood willen zijn levend in de tegenwoordige Joodse staat, want de Heer zegt, ik ga het vernietigen. En dat is de laatste keer, dat is definitief. Volkomen. En er zal geen leven overblijven. Geen menselijk, zelfs geen dierlijk leven. Zegt de Bijbel. Op grond waarvan? Dat ze de liefde voor de waarheid verworpen hebben. En de duisternis liever hebben dan het licht. Liever leven uit de leugen, zichzelf wat wijs maken, daar propaganda voor maken, in plaats van zich te onderwerpen aan God die van oorsprong en van den beginne tot vandaag gesproken heeft en nog spreekt. Hoe dan ook. En hetzelfde geldt niet alleen natuurlijk voor de Joodse staat of voor de Palestijnen, het geldt uiteindelijk voor heel de wereld. Maar het oordeel Gods begint bij de Joodse staat, inclusief het gebied van de Palestijnen. Die worden in dat verband dan ook genoemd. Jesaja 14, Jesaja 23, Jeremia 47, en die, maar ik had ze al genoemd geloof ik. Hè? Dat zijn zo van die hoofdstukken. Ze zullen met de Joodse staat ten onder gaan. Maar daar begint het mee. Want uiteindelijk zullen alle landen ter wereld, maar speciaal dit komende antichristelijke rijk, en dus die landen die ik nu genoemd heb, juist die zullen geoordeeld worden. Dat wil zeggen van Gods wegen. En dat is in de dagen dat zich nou juist dat antichristelijke rijk, politieke rijk, ontwikkeld heeft daar met Babel als hoofdstad. Dat is wat de Bijbel ervan zegt. En niet tegenspreken, eerst al die profetieën lezen. Nauwkeurig, alstublieft. Nou goed, Filistijnen. Dan hebben wij nog, overigens, nog een of ander merkwaardig volk dat in de Bijbel genoemd wordt. Dat heet de vorst van Rosmezeg en Tubal, Gog en Magog. En die is van andere aard. Want die gebieden liggen buiten het rijk van Alexander de Grote. En bovendien, die volkeren die varen een eigen koers. En dat is Oost-Europa. En die worden beschreven in Ezechiël 38 en 39. En in Openbaring 20, want tot, dat is zelfs na de 1000 jaren... en kort voor de jongste dag, zullen die weer op de breedte der aarde opkomen, heet dat. Dus Gog en Magog, vorst van Ros. Ros, Rusland. Mezeg, Moskou. Tubal, Tobolsk. Aan de historische achtergrond ga ik nou verder niet op in. Maar dat is Ezechiël 38 en 39... En dan hebben we ze, als u mij vraagt, ook in Joël 2. Dat kan moeilijk anders, maar ze worden daar niet met name genoemd. Maar het is een volk, zijn legers die optrekken in de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Rechtstreeks tegen de landen in het Midden-Oosten, vanuit de Middellandse Zee. En het eerste land waar ze binnenkomen is dus Israël, de Joodse staat. En verder komen ze ook niet. Want het heeft tot gevolg de ondergang van de Joodse staat Israël, maar daarmee de ondergang van alles wat er is, ook deze legers van Ros, van Gog, Magog, Ros, Mezeg, Tubal, enzovoorts. Ga ik nou niet uitleggen, maar ik heb daar allemaal uitgebreidere lezingen over gehouden. En die zijn nog beschikbaar, het zij op band, het zij op mp3, weet ik veel, en op, wat het maar was, op cd's soms ook. Zie? Maar we hebben uitgebreide profetieën over de volkeren der aarde die nog vervuld moeten worden. Oordelen over de volkeren en die landen in het algemeen gesproken liggen allemaal in het gebied, bevatten eigenlijk het hele gebied van Alexander de Grote. En daar gaat het maar om. En dat rijk staat ons te wachten en alle strubbelingen in het Midden-Oosten zullen ertoe leiden dat niet alleen zij politiek één zullen worden, maar het is op basis van één godsdienst. En als u het mij vraagt, is dat in hoge mate in overeenstemming met de Sjiïtische islam. Dus, voor zover het nu te bekijken valt. Maar voor de rest hou ik niet van speculeren, want het verblind je makkelijk voor wat de Bijbel leert. Maar zoals het er nu naar uitziet, gaat het die kant op. En daar moet ik het dringend bij laten, omdat de tijd dringt.